te brengen, te spenderen aan de voeten van Jezus. En ik kijk met verwachting uit naar wat God deze ochtend wil doen. Dat is een beetje zo'n cliché, maar ik geloof dat het echt zo is. Ik geloof dat God elke zondagochtend, maar ook elke nieuwe dag van ons leven weer iets nieuws in ons en door ons heen wil doen. De Bijbel zegt in Klaagliederen 3, elke dag zijn zijn gunstbewijzen nieuw. Dat betekent zelfs dat wanneer hij dezelfde gunst geeft, dat het voor ons weer opnieuw bewijst dat hij goed is en dat hij bij ons is. Nou, ik wil vanochtend nadenken met je over discipelschap. En dat begint eigenlijk bij de vraag, wie is Jezus voor jou of voor u? En ik denk dat als ik de gemiddelde man of vrouw hier deze ochtend zou vragen, wie is Jezus voor jou? Dan zouden we antwoorden krijgen als hij is mijn redder. Hoop ik. Hij is mijn verlosser. Misschien zeg je, hij is mijn Heer. Misschien zeg je, hij is mijn vriend. Allemaal heel mooi. Maar weet je wat mij altijd opvalt? Is dat we verdacht weinig christenen horen zeggen, Jezus is mijn rabbi. Hij is mijn leermeester. Hij gaat mij voor in hoe ik mijn leven mag vormgeven. En toch is het interessant, want van de 90 keer dat Jezus in de evangelie wordt aangesproken, wordt hij meer dan 60 keer aangesproken met die titel. Rabbi. En weet je wat ook opvallend is? Dat van al die keren in het Nieuwe Testament dat wij als volgelingen van Jezus worden omschreven, dan worden wij maar 3 keer in totaal omschreven met het woordje christen. En meer dan, let op, 260 keer met het woord leerling of discipel. Jezus was een rabbi en rabbi in de tijd van Jezus was geen nieuw concept. Laat me je een beetje achtergrond geven over de toenmalige wereld, de wereld waarin Jezus geboren werd en zijn werk begon te doen. Het woordje rabbi vindt zijn oorsprong zelfs niet eens in het oude Israël, maar in Griekenland. Wist je dat? Waarschijnlijk niet, ik wist het ook niet. Tot deze week, totdat ik me erin ging verdiepen. En daarmee is dus discipelschap is eigenlijk ook helemaal geen uitvinding van Jezus. Dat is interessant. Want Rabbi Hillel, een bekende rabbi in het oude Jodendom, voor de tijd van Jezus, hij had 70 leerlingen. Rabbi Akiva, na de tijd van Jezus, had 5 leerlingen. Maar duizenden mensen beschouwden zichzelf als zijn leerlingen, zijn discipelen. Dus het was een bestaand concept ook in de tijd van Jezus. Nou, hoe werd je nou de leerling van een rabbi? Dat was nog niet zo eenvoudig. Dus laat me je kort eventjes door het Joodse onderwijssysteem van de eerste eeuw heen fietsen. Allereerst was er de basisschool, de Joodse basisschool, de Bet Sefer. Letterlijk vertaald huis van het boek. Hier leerde je lezen, schrijven, rekenen, maar het allerbelangrijkste was, hier leerde je de Torah memoriseren. De eerste 5 boeken van de Bijbel, de boeken van Mozes. En de meeste kinderen waren na het doorlopen van deze basisschool klaar met studeren. En dan was je 12, 13 jaar. Nou, denken alle kinderen nu, die er niet zijn. Maar als je van die leeftijd bent, dat is fijn. Ik zou willen dat dat in Nederland nog steeds gold. Maar let op, als je klaar was met school, dan was je niet klaar met de school van het leven. Dan ging je meestal als jongen in het bedrijf van je vader werken, het familiebedrijf. En als meisje trouwde je al binnen 1 à 2 jaar, rond je 14e. Het is niet zo leuk om te horen voor ons, best wel confronterend, maar dat is hoe het was. In die tijd was dat normaal. Alleen de allerbeste, die echt uitblonken, die de beste cijfers halen, de 9's en de 10's, die kwamen in aanmerking voor de Bet Talmud, het leerhuis. En daar leerde je niet alleen de eerste 5 boeken van Mozes, de Torah, maar de Tenach. De eerste 39 boeken van het Oude Testament. En als het even kon, was het gewenst dat je ze allemaal uit het hoofd leerde. Genesis tot Malachi. Nou, laat me je een beetje troosten met deze gedachte dat het een mondelinge cultuur was, een orale cultuur. Dus het werd allemaal hardop bestudeerd, hardop leerde je het Hebreeuws, hardop leerde je de teksten van het Oude Testament. En dan van diegenen die afgestudeerd waren aan de Bet Talmud, waren er nog weer de allerbeste, de summa cum laude van de klas. De mensen die echt de top-notch waren van het onderwijssysteem. En die kwamen, als ze geluk hadden, in aanmerking voor het leren onder een rabbi. Maar dat ging nog niet zo eenvoudig, want dan moest je een heel lang sollicitatiegesprek voeren met een van die rabbies, die je helemaal drilde, helemaal doorzaagde. Hoe zit het met je kennis van de Torah? Hoe zit het met de Nephilim, de reuzen in Genesis 5? En je moest alle achtergronden en commentaren kennen. En als je dan enigszins zonder kleerscheuren daardoor heen kwam, dan werd je toegelaten, dan werd je een leerling van de rabbi. En dan had je het gemaakt. Nou, oké. Okay. Discipelschap was, met andere woorden, de hoogst haalbare troef in het Joodse onderwijssysteem van Jezus' dagen. Het was echt de uitzondering en niet de regel. Nou, lees met me mee Markus 1, vers 16 tot 20. Er staat, en toen hij, dat is Jezus, bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon, Petrus, en zijn broer Andreas het net in de zee werpen, want zij waren vissers. Zij werkten in het bedrijf van waarschijnlijk hun vader. En Jezus zei tegen hen, Rabbi Jezus kwam langs en zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten, let op, meteen hun netten achter en volgde Jezus. En ik stel me zo voor dat Jezus daar voorbij kwam, dat ze Jezus aan zagen komen, dat ze bezig waren met die netten, helemaal niet eens acht sloegen op Jezus, want rabbies hadden het niet zo met vissers, dat waren maar de gewone, doodgewone mensen. En dat op het moment dat Jezus hen aansprak, dat er een siddering van verwondering en angst door hun lichaam ging, en op het moment dat daar dat volg mij klonk, dat ze hun netten lieten droppen, vallen, geen seconde twijfelden, want dit was de eer van hun leven, de kans van hun leven. Dit waren waarschijnlijk vissersmannen die alleen die basisschool, die Joodse basisschool hadden doorlopen. Die blij waren dat ze nog wat teksten uit de Torah konden memoriseren. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden Jezus. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep Jezus hen, en zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg hem achterna. En de vaart waarmee Marcus zijn verhaal op papier pent is opvallend. Als je de eerste hoofdstukken van Marcus leest, dan valt daar heel vaak dat woordje meteen. Want er gebeurde wat, er was beweging, er was roering. Jezus opende een nieuwe werkelijkheid met zijn onderwijs, met zijn gezag. En iedereen was daar onderdeel van. Van de hele gewone, eenvoudige mensen, tot de absolute geleerden die Jezus eigenlijk helemaal niet op waarde wisten te schatten. Het waren hele gewone mensen, eenvoudige mensen die achter Rabbi Jezus aangingen. En wat was nou het doel van een leerling van de rabbi? Dat doel was drieledig. En ik noem ze alle drie en vanwege de tijd denk ik dat we vanochtend aan de eerste twee toekomen. Je doel was allereerst om met je rabbi te zijn. Aanwezig voor je rabbi te zijn. Want hij was voortdurend aanwezig voor jou. Het tweede was dat je moest leren om te worden zoals je rabbi. Je moest in alles op hem gaan lijken. En dan had je nog een derde doel en dat was dat je uiteindelijk, logisch ook, dat vloeit voort vanuit die eerste twee doelen, ging doen wat hij deed. En opvallend genoeg in alle evangeliën ontdekken wij dat er regelmatig teksten staan, we gaan ze zo ook zien, maar dat ook in de relatie tussen Jezus en zijn discipelen, zijn leerlingen, heel duidelijk werd. Allereerst, je eerste doel was dus om met je rabbi te zijn, aanwezig te zijn. Het thema van jullie gemeente dit jaar is volgens mij in Gods aanwezigheid zijn, of Gods aanwezigheid. Dit is het allerbelangrijkste voor ons als volgelingen van Jezus ook vandaag. Om aanwezig te zijn voor Jezus. Zoals de discipelen aanwezig waren voor Jezus. Zij volgden hun rabbi. En dat volgen, dat was geen metafoor, dat was letterlijk. Je volgde je rabbi overal, over de stoffige wegen van dat oude Israël. Je sliep in dezelfde kamer, je deelde je ontbijt met hem. Je was de hele dag op pad met hem. Je was letterlijk elk wakend en slapend moment samen met je rabbi. En een bekende Hebreeuwse zegenbede uit de Mishnah was deze. Mogen je bedekt worden met het stof van de rabbi. Mag je zo dicht volgen in het spoor van je rabbi, dat je aan het eind van de dag helemaal bedekt bent onder het stof van zijn voeten. Dat is wat, hè? En de eerste en de meest fundamentele les voor de kerk van vandaag is deze, dat wij zo volgen in het ritme van de rabbi, dat wij zo volgen in dat spoor van Jezus, dat wij als het ware bedekt worden met het stof van zijn voeten. Wij moeten elk wakend en slapend moment spenderen met Jezus. Dat betekent we eten met hem, we doen onze workout met hem, we werken onze mailtjes af met hem, we doen alles samen met Jezus. Maar hoe werkt dat nu? Want Jezus is niet hier. Het is theologisch gezien helemaal niet kloppend om te zeggen, Jezus is hier, zijn Heilige Geest is hier. Jezus, hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is bevorderd tot heerlijkheid, hij is bevorderd tot de troon van God. En het antwoord is, hoe volgen we hem dan vandaag? Het antwoord is, door een voortdurende relatie met de Heilige Geest. Een voortdurende, constante, bewuste relatie met de Heilige Geest. Zie je, wanneer wij denken aan de Heilige Geest, dan denken wij vaak aan conferenties. Dan denken wij aan doorbraak. Dan denken wij aan dat moment op die ene conferentie waar we die bijzondere profetie over ons leven vervullen, werd uitgesproken, waar de tranen onze ogen vulden, waar we misschien zelfs op de grond vielen onder de kracht van de Geest. Ja, en het is dat, maar... Het grootste gedeelte van ons leven met de Geest bestaat niet uit doorbraakmomenten, maar uit procesmomenten. En procesmomenten zijn wanneer jij 's ochtends opstaat. En voordat je uit een soort automatisme je telefoon oppakt van je nachtkastje, je eerst stil wordt en zegt: goedemorgen, Heilige Geest. Hier ben ik. En hier bent u. Het zijn die momenten waarop wij bewust aan het begin van onze dag, aan het eind van onze dag, maar ook door onze dag heen, bewust leven in relatie met de Heilige Geest. Soms leidt dat tot een hele rake, tastbare ontmoeting met God. Veel vaker ervaren we helemaal niet zo stil, maar dat is ook niet het doel. Het doel is dat wij aanwezig leren zijn voor de aanwezige, die altijd aanwezig is ook voor ons. Dat we present zijn. Dit is je startpunt. Je startpunt is dat je je antenne afstemt, je geestelijke antenne afstemt op de Heilige Geest. Zie je, misschien overweldigt dat hele idee van Jezus volgen, overweldigt je wel. Laat me je dan dit zeggen, het begint hier. Het begint hier. Toen Jezus zijn leerlingen riep, toen zei hij niet, kom, volg mij. En ik verwacht nu ook meteen dat je bent zoals ik ben. Nee, hij zei, kom. Kom. Zie je, Jezus volgen begint altijd eerst met komen in zijn aanwezigheid. En dat is iets wat we nooit hoeven te verleren. Dat is niet een stadium dat we passeren. Want de strijd om onze aanwezigheid duurt een leven lang. Het is iets voortdurends. Alles begint met je aanwezigheid. In Johannes 15 zegt Jezus dit. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Vers 4, blijf in mij, dan blijf ik in u. En het Griekse woordje voor blijven hier betekent zoiets als woon in mij. Het heeft zelfs te maken met je adres. Met je woonadres. Waar woon jij? Jezus zegt, woon, maak je woning in mij. Dan maak ik mijn woning in jou. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn, wat? Discipelen bent. Mijn leerling bent. Niet dat u mentaal gelooft en instemt met de waarheid over Jezus en zijn kruis. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. Hoe? Vanuit verbondenheid. En mijn leerling bent. We zouden Jezus eens wat vaker onze rabbi, onze leermeester, moeten noemen. En misschien is dat wel onze redding. Dat wij gaan lijken op Jezus. Nou, op deze manier leven vereist wel oefening. Om te leven in een constante, voortdurende, bewuste relatie met de Heilige Geest vereist oefening. Zeker in een tijd met een telefoon. Ik geloof dat de grootste uitdaging vandaag de dag voor de christenheid niet secularisatie is. Niet ontkerkelijking. Niet de postmoderne waarden. Ik geloof de grootste uitdaging voor de christenheid vandaag is de strijd om onze aandacht. Het is onze telefoon. Het is onze inbox. Het is Google. Echt waar. Niet Bill Gates. Het is de strijd om onze aandacht. Dat is de grootste uitdaging die ons wacht. Dit is waarom wij de geestelijke disciplines oefenen. Stilte, afzondering, gebed, vasten, Bijbelstudie, samenkomen met broers en zussen, samenkomen in een kring, in gemeenschap leven, leven in dienstbaarheid, eenvoud, soberheid, matigheid. Het doel is dat wij worden zoals Jezus vanuit onze relatie met de Heilige Geest. Zie, veel mensen, als ik zo die geestelijke disciplines opsom, die beoefenen die disciplines niet omdat ze denken dat het wettisch is. Maar dat is nonsens. Dat is niet waar. Die geestelijke disciplines zijn niet het doel van onze relatie met Jezus, ze zijn het middel. Ze helpen ons om aanwezig te zijn voor Jezus. Zie je, als ik bid, dan zeg ik daarmee dat ik leef vanuit een andere werkelijkheid. Vanuit Gods aanwezigheid. Als ik vast, dan erken ik daarmee dat ik niet afhankelijk ben van mijn dagelijkse brood, van mijn snelle behoeftebevrediging, van mijn impulsen waarmee ik heel snel dat kastje opentrek en de zak snoep opentrek en hem leeg eet voordat ik het weet tot de bodem. Ik weet niet of dat herkenbaar is. Maar als ik vast, dan zeg ik daarmee, mijn voedsel is de wil te doen van mijn Vader. Zoals Jezus dat zei. Mijn voedsel is de wil te doen van mijn hemelse Vader. Ik leef vanuit die andere realiteit. Als ik stil word, dan zeg ik daarmee, ik wil niet gereduceerd worden tot de ruis en de prikkels van mijn dagelijkse bestaan. Ik wil mezelf afzonderen, ik wil stil worden om aanwezig te kunnen zijn voor God. Die geestelijke disciplines die wij oefenen, die zijn geen doel op zich, ze zijn het middel tot een doel. Om bij Jezus te zijn. En als wij bij Jezus zijn, dan gaan wij ook op Jezus lijken. En dat is het tweede doel van een leerling, als Jezus worden. In Lucas 6, vers 40 zegt Jezus, een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. Zal net als zijn rabbi zijn. Als Jezus worden, vroeger noemden we dat heiliging. Misschien nog steeds wel, Vandaag zou je kunnen zeggen, noemen we dat misschien meer geestelijke transformatie. Wij worden getransformeerd van binnenuit door een voortdurende relatie met Jezus. Zie je, het nadeel van een trend die in de jaren 80, 90 ontstond, en ik hoor het ook vandaag nog heel vaak, what would Jesus do? What would Jesus do? Stel jezelf voortdurend de vraag, wat zou Jezus doen? Het nadeel is dat daar bij die vraag de nadruk ligt, de focus ligt op actie. Wat doe jij? Zie je, de psychologie staat vol met modules over gedragsverandering. Maar ik wil niet alleen een nieuwe gedragscode waaraan ik me kan houden. Ik wil een nieuw hart. Ik wil een hernieuwd huwelijk. Ik wil een gezonde seksualiteit. Ik wil een betere relatie ontwikkelen tot voeding, voedsel, eten. Ik wil anders worden. Ik wil getransformeerd formeren, scheppen. Ik wil herschapen worden van binnenuit, vanuit mijn hart. Waar Jezus zijn woning heeft gemaakt door de Heilige Geest. Zie, als Jezus onze inwoner wordt, mag hij dan misschien ook wat veranderen? Of mag hij alleen kamerbewoner zijn? En gezellig onderdeel worden van het interieur? Of mag hij gaan schuiven? Mijn geestelijke mentor die zei op een gegeven moment, Arjan, onthoud dit, Jezus is de vuilnisman en hij is de verhuizer. Eerst gaat hij al die rottigheid, alle rotzooi, al dat oude stoffige meubilair gaat hij uit je leven weghalen. En hij brengt er iets goeds voor in de plaats. Hij is ook de verhuizer. In Jacobus staat, elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven. Dit is het proces van geestelijke transformatie. Waarom wil ik veranderen? Omdat ik de Heilige Geest heb ontvangen. En de wind van de Heilige Geest blaast mij altijd meer richting Christus gelijkvormigheid. Ik wil gaan lijken op Hem. Dat is waar de Geest mij wil hebben. Hij wil mij brengen op die plek waar ik ga lijken op Jezus. Peter Haldorf, hij schrijft, het gaat er bij verandering nooit over dat je al je krachten inspant en nog beter je best doet om een beter mens te worden. What would Jesus do? Ik heb geen hekel aan die vraag. Denk dat alsjeblieft niet. Maar de focus kan verkeerd gaan liggen. Peter, hij schrijft, het gaat niet om nog beter je best doen om een beter mens te worden. Het gaat over de sprongwagen, over je laten meevoeren met de wind van de geest en betrokken worden in de goddelijke dans. Nou, zeggen sommige mensen, dat klinkt wel heel erg vaag hoor, en spiritueel. De goddelijke dans. Wist je dat de drie eenheid in de vroege kerk werd beschreven als een dans? En wist je dat de Heilige Geest van God werd omschreven als de liefdeslasso van God? God die zijn liefdeslasso over ons uitwerpt en ons uitnodigt om te gaan participeren in het leven tussen de Vader en de Zoon. Johannes 14, 15, 16, 17 gaan hierover. Jezus die zegt, blijf in mij. Hoe doe ik dat? Door de Heilige Geest, die liefdeslasso van God, die mij laat delen in dat innerlijke leven tussen Vader en Zoon. En daardoor verander ik. Blijf ik niet dezelfde. Dus de vraag is niet, wat zou Jezus doen? Maar hoe kan ik me zo laten vervullen door de Heilige Geest, dat ik als vanzelf ga doen wat Jezus deed? En daarom is doel 1 zo verbonden met doel 2. Doel 1 is met Jezus zijn. En doel 2 is als Jezus worden. Zie je hoe ze verbonden zijn aan elkaar? Een definitie van deze geestelijke transformatie is misschien wel deze. Het proces, geen automatisme dus, het proces van toenemende groei, het is dus iets van dag tot dag, in de karaktereigenschappen van Jezus. Vanuit onze omgang met Hem, Jezus, onze Rabbi. Nou, geestelijke transformatie is niet iets exclusief christelijks. Ik bedoel, ieder mens is in ontwikkeling. Ieder mens is in wording. Je bent volgend jaar om deze tijd toch weer een beetje een ander mens dan vandaag. Sommige mensen worden bitter, andere mensen worden beter. Ja? En dat zie je zeker soms bij oudere mensen. Sommige oudere mensen die worden heel erg verbitterd, blijven hangen in hun verleden, ontstijgen nooit dat wat is gebeurd. Je hebt mensen die bloeien open. Die hebben iets waardoor ze geestelijk jong blijven. Weet je wie voor mij zo'n voorbeeld is? Kees Goedhart. Zo'n voorbeeld. Altijd als ik bij hem ben, dan denk ik, die leeftijdskloof tussen mij en Kees valt helemaal weg. Waarom? Vanuit zijn verbondenheid met Jezus heeft hij geleerd om te worden en te blijven zoals Jezus. Jezus is in Kees en Kees is in Jezus. Kees is de leerling van de rabbi. Leef met hem. Maar ieder mens is in ontwikkeling. Dennis Willard, hij schrijft, 1 ding is zeker, je bent altijd een leerling van iemand. Je hebt van iemand anders geleerd hoe je moet leven. En er bestaan geen uitzonderingen op deze regel, want mensen, let op, zijn zo geschapen dat ze van anderen moeten leren en blijven leren hoe ze moeten leven. Aristoteles heeft eens gezegd dat we meer aan onze leraars te danken hebben dan aan onze ouders. Let op, want onze ouders hebben ons dan wel het leven geschonken, maar onze leraars hebben ons geleerd wat het goede leven is. Door wie laat jij je leiden? Wie is jouw rabbi? Zie je, wij vinden dit idee soms best lastig te begrijpen, want wij leven in een hyper-individualistische samenleving. En onze mantra's zijn, wees jezelf. Stay true to yourself. Show me your true colors. Wees jezelf. Er zijn al zoveel anderen en ondertussen, weet je wat zo grappig is? Gaat iedereen een beetje op in de grijze massa. Dat is echt waar. Dat is een preek voor een andere keer, hoe dat kan. Maar we zeggen, wees jezelf. En toch lijkt dat iedereen uiteindelijk heel erg verdacht veel op elkaar. Wees een influencer. Maar ook alle influencers vandaag op Instagram en TikTok, ze lijken allemaal heel veel op elkaar. Ze kopiëren, wij zijn copycats als mensen. Wij kijken het leven bij elkaar af. Wij kijken oppervlakkigheid bij elkaar af. Vandaag de dag. En Jezus zegt, word nou mijn leerling, dan leer je van mij het echte leven met een hoofdletter L. Nou, elke rabbi trok rond met een specifieke boodschap. Wat was de boodschap van rabbi Jezus? In hetzelfde gedeelte in Markus 1, wat we net ook lazen in vers 15, lezen we dat Jezus zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Jezus zegt, heroverweeg nu nog eens opnieuw je prioriteiten. Heroverweeg nu nog eens opnieuw hoe je wilt leven in het licht van het koninkrijk dat nu nabij gekomen is. Kijk nou eens naar mij. En stel jezelf dan de vraag, wie wil ik zijn? Wie wil ik worden? Zie, hier raken wij ook de kern van wat evangelie betekent. Evangelie is goed nieuws. Maar wat is evangelie? Is evangelie, wij zondigden, verdienden de hel. Nu nemen we Jezus aan als onze redder. En nu gaan we naar de hemel. Dat is vaak het evangelie van de evangelische kerk. En hier en daar valt er wat voor te zeggen, maar gaat het evangelie niet veel dieper? Weet je dat in Jezus' belangrijkste preek, de bergrede, hij met geen woord spreekt over die realiteit, maar dat hij zegt, nu je dit allemaal hebt gehoord, nu je hebt gehoord hoe je moet leren vergeven, nu je hebt gehoord hoe leven in barmhartigheid eruit ziet, nu je hebt gehoord hoe je voor een ander moet zijn, overweeg nu nog eens opnieuw of je je leven wil bouwen op mijn woorden. Want dan bouw je je leven op een rots. Of dat je wilt blijven bouwen op je eigen drijfstand. Op je eigen oppervlakkigheid. Op je eigen ik. Wiens leerling wil jij zijn? Het evangelie van de vroege kerk leek meer hierop. En ik heb het bestudeerd. En goed. Dus ik zeg niet zomaar wat. Dit was het evangelie van de vroege kerk. Het begon bij de schepping en niet bij de zondeval. Weet je, als wij vaak het evangelie presenteren, dan beginnen wij vaak bij, je hebt een probleem. Je bent zondig. Sommige evangelisatietechnieken gaan zelfs zo ver dat ze beginnen met, heb je wel eens gelogen? Heb je wel eens iemand een draai om de oren verkocht? Heb je wel eens, en ze gaan de 10 geboden langs en dan aan het eind van de rit blijkt dan netto onderaan de streep dat je inderdaad niet zo'n goed mens bent. Dat klopt. En dat is waar. En daar moet je aan werken. Maar het echte evangelie begint bij de schepping. Want daar ontdekken wij waarvoor wij zijn gemaakt. Wij zijn gemaakt om Gods evenbeeld te zijn. God plaatste Adam en Eva in de Hof van Eden. Waarom? Om een reflectie te zijn van zijn goedheid. Om te leven in harmonie. Om te leven in relatie. Om te leven als een reflectie van de goede schepper. Dit is waarom wij zijn gemaakt. Te leven in verbondenheid en vrijheid. En daar moeten wij beginnen als wij het evangelie vertellen. We moeten mensen herinneren aan, dit is jouw doel. Hiervoor ben jij gemaakt. En ja, dan moeten we vertellen, ergens is dat helemaal misgegaan. Wij raakten besmet met onze eigen hoogmoed, met een virus dat zonde heet. En God zag dat het ons maar niet lukte om aan die werkelijkheid te ontsnappen. God zag dat wij geen weg terug naar hem vonden, dus vond God zijn weg terug naar ons. In Jezus. Dat is kerst. God werd mens. God vond zijn weg terug naar ons. En waarom deed God dat? Waarom werd God mens? Heb je er wel eens over nagedacht? Waarom werd God mens? Ik geloof dat Jezus kwam om ons te herinneren aan wat het betekent om mens te zijn. Dit is waarom Jezus zegt, niet alleen geloof in mij, mentaal, hecht waarde aan mijn woorden, stem ermee in. Als je nou even je handtekening zet onder deze doctrine, onder deze leer, nee, zegt Jezus, word als ik. Ga op mij lijken. Waarom zegt Jezus dat? Omdat Jezus de definitie is, de blauwprint zou je kunnen zeggen van wat het betekent om echt mens te zijn. Weet je wat mij opvalt? Dat wij zo vaak, als we ons even laten gaan, als we boos zijn op een ander en we hadden een sneer uitgedeeld die we echt nooit hadden mogen uitdelen, dat we dan heel vaak zeggen en later schuifelen met schuifelende voetjes terugkomen en zeggen, ik ben ook maar een mens. Ik ben ook maar een mens. Alsof mens zijn iets is waar we eigenlijk helemaal niet blij mee moeten zijn. Ik ben ook maar een mens. Nee, wat wilde je dan zijn? Een dier? God heeft ons gemaakt als mensen. God plaatste geen twee onsterfelijke zielen daar in de Hof van Eden. Hij plaatste daar mensen met een lichaam, belichaamde mensen. Een theoloog die zei, en toen viel het kwartje bij mij, die zei, het was voor God geen categorie fout om mens te worden. Het klopte, want de mens was gemaakt om als God te zijn. Het evenbeeld van God te zijn. En die vroege kerkvaders, die zeggen zelfs dit. Die zeiden, al in de tweede, derde eeuw na Christus, dit is het evangelie. God werd mens om de mens weer als God te maken. Niet dat jij God kunt worden, letterlijk, God is God. Jij bent mens. Maar jij bent weer gemaakt in Christus om die reflectie te worden van jouw schepper. En dat is waarom Jezus kwam, om ons daaraan te herinneren. John Mark Comer, een Amerikaanse spreker, die zegt dit. Hij zegt, als je wilt weten hoe het eruit ziet om als mens van vlees en bloed volledig te leven, tot leven te komen, te heersen over de wereld, als een kanaal van de liefde van de schepper God, kijk dan naar Jezus. Kijk naar hoe hij leefde. N.T. Wright die schrijft dit. Jezus zelf is degene in wie wij ontdekken hoe ware menselijkheid eruit ziet. Als ik naar Jezus kijk in de evangelie, en dit is waarom wij zo vaak opnieuw en opnieuw en opnieuw de evangelie moeten lezen, dan ontdek ik een Heer Jezus, een rabbi die gastvrij is. Een rabbi die niet veroordeelt. Een rabbi die wel oordeelt, overigens hoor. Hij heeft het niet zo op met de hypocrisie in de toenmalige wereld. Maar dan zie ik een Heer Jezus die met aandacht en met liefde en met zorg met ieder uniek mens omgaat. En als ik daarnaar kijk, dan zeg ik, kijk, dat is hoe ik wil worden. Zo wil ik zijn. Ik wil worden zoals Jezus. Paulus, hij schrijft in Romeinen 8, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd, dat ben jij, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Om aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig te zijn. Om te lijken op Jezus. Dat is het doel. In Efeze 4 schrijft Paulus, door Jezus wordt duidelijk. Dit is mooi, hè? Dus Paulus, hij neemt Jezus als het ultieme referentiekader voor hoe de mens moet zijn. Hij zegt in Efeze 4, vers 21, door Jezus wordt duidelijk, kijk naar hem, dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten, meer voor mezelf, meer voor mij, ik, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. En dan somt hij vervolgens op hoe dat eruit ziet. En dat is super horizontaal georiënteerd. De leugen afleggen. Niet zondigen in je boosheid, je niet laten gaan. Niet kwaad spreken van een ander, maar enkel goed. Niet met stemverheffing of krachttermen spreken. Niet de buurvrouw beminnen in plaats van je eigen vrouw. De weg van de liefde bewandelen. Gastvrij zijn. Niet inhalig, maar vrijgevig leven. Eigenlijk begint Paulus zijn stuk met door Jezus wordt duidelijk en geeft hij vervolgens een profielschets van hoe die nieuwe mens eruit ziet. En dat bestaat in die opsomming die ik net geef. Met andere woorden, jij moet weer worden als mens wie jij ten diepste bent. Een beelddrager van God. En dat word je door in de aanwezigheid van God te leven. In Romeinen 3, vers 23 schrijft Paulus, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Jij bent gemaakt voor heerlijkheid. Wat van een man is, is mannelijk. Wat van een vrouw is, is vrouwelijk. Wat van de Heer is, is heerlijk. Jij bent gemaakt voor heerlijkheid. En zondigen is hamartia in het Grieks, betekent je doel missen. Zonde, met andere woorden, is alles wat van nature niet bij ons hoort. Van nature. Dus ja, maar ik heb een zondige natuur. Ja. Maar van nature, toen God jou zag, al voor de creatie, voor de schepping van de wereld, zag hij jou in jouw volmaakte staat. Gelijk aan het beeld van zijn zoon Jezus. Zonde is daarmee alles wat ons minder mens maakt. Zonde is dat wat ons minder mens maakt. Dat wat ons onmenselijk maakt. En dat zijn niet alleen de IS-terroristen die heel koelbloedig het geweer of het pistool richten op broeders en zusters in Egypte. Onze broeders en zusters. Alles wat ons onmenselijk maakt. Zelfs die kleine, subtiele leugen die wij verkopen als waarheid. Alles wat ons minder mens maakt. Nou, ik geef je tot slot een voorbeeldje van wat dat betekent als dan Jezus als rabbi langskomt en jou uitnodigt om als hem te worden. En dan sluiten we af. Als je vandaag iemand op straat vraagt, hoe gaat het? Doe je dat wel eens? Dat is al de eerste vraag. Doe je dat wel eens? Ga je wel eens, als je iemand op een bankje ziet zitten, er even naast zitten? En vraag je even, hoe gaat het? Dat is ook heel menselijk. Heel menselijk. In de positieve zin. Weet je wat 9 van de 10 keer het antwoord is? Ja, goed, maar druk. Zo druk. Ja, goed. Maar druk. En ergens zijn wij gaan geloven dat druk zijn synoniem is voor belangrijk zijn. Als wij druk zijn, dan doen wij ertoe. Dan hebben wij een drukke agenda. Dan zijn wij sociaal. Dan hebben wij fijne contacten met vrienden en vriendinnen. Dan zijn al onze avonden zijn gevuld. En we leven, denken we. Maar eigenlijk worden we geleefd. En we gaan verwarren wat we doen met wie we zijn. We worden human doings in plaats van human beings. En wat worden we daarmee? We worden minder mens en we worden meer machine. We raken bepakt en bezakt door de zorgen van het leven. We laten ons leiden voortdurend van agenda-activiteit naar agenda-activiteit. En op een gegeven moment leven wij niet meer, maar wij worden geleefd. En uiteindelijk is het resultaat misschien wel burn-out. Nou, zie je, in onze tijd worden wij een beetje gereduceerd tot wat we doen. Maar bij Jezus word jij niet gereduceerd tot wat jij doet, tot wat jij bereikt. Want weet je wat het ellendige eraan is? Dat als jij dan op een gegeven moment je baan verliest, of je relatie kwijtraakt, of opeens je huis onder water staat, dan stel je jezelf de vraag, dan kijk je in de spiegel en dan zeg je, wie ben ik nou nog? Wie ben ik? En dan komt daar Rabbi Jezus met zijn alternatieve manier van leven, met het Koninkrijk van God. En Jezus, hij zegt in Johannes 10, ik ben gekomen opdat zij, wie mijn schapen, het leven hebben in al zijn volheid. Jezus komt langs en reikt het volle leven aan. En weet je wat er dan staat? Vlak voordat hij dat zegt, ik ben de deur, als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Je moet wel komen hoor, je moet wel komen. Daarom, ik doe net een beetje gekscherend daarover, maar dit is wel bloedserieus. Het begint wel met komen tot Jezus, dat is redding. Allereerst, komen tot Jezus, hij is de deur. En dan zegt Jezus, ik ben de deur, als iemand door mij naar binnen gaat, waar ga je naar binnen? In dit verhaal de schaapskooi, maar zouden we misschien voorzichtig kunnen zeggen het huis van de Vader. In de vroege kerk zeiden ze dit. De Heilige Geest is de sleutel. Jezus is de deur. En de Vader is het huis. En je komt alleen het huis binnen, eerst door de Heilige Geest die jou wijst op Jezus. En vervolgens kom je tot de Vader. Door de Geest stijg je op naar de Zoon. En door de Zoon stijg je op naar de Vader. Wie door mij naar binnen gaat, zal behouden worden. En dan staat er dit. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Je bent een schaap. Je hebt gras nodig. Je hebt het woord van God nodig. Je hebt de geestelijke disciplines nodig. Stilte. Afzondering. Gebed. Vasten. Eenvoud. Gemeenschap. En als je door mij naar binnen gaat, zul je ingaan en uitgaan en weide vinden. Hier horen wij een echo van Psalm 23. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En dan zegt Jezus, ik ben de herder, let op, en jullie zijn de schapen. En hier komt het, je bent een schaap. En een schaap is geen ezel. Een ezel is een lastdier. Een schaap hoeft niet te dragen. Een schaap wordt gedragen. Je bent een schaap. Een schaap dat zich mag laven aan de goedheid van de herder. Een schaap dat opgetild wordt op de schouders van Jezus. Het echte leven, zegt Jezus, dat is geen leven waarin je geleefd wordt door je agenda. Een leven waarin je gedragen wordt door de Vader. Een leven waarin je geleid wordt door de Heilige Geest. Wie is Jezus voor jou? Is Jezus je redder? Oh, ik hoop het. Is Jezus je Heer? Maar mag Hij ook je rabbi zijn? Mag Hij jou voorgaan? Wil je tijd spenderen met jouw rabbi? En hoe dat er vandaag uitziet, wil je vandaag een stap zetten en zeggen, ja, ik wil leven in een voortdurende, bewuste relatie met de Heilige Geest. Eigenlijk is de vraag die Jezus stelt, wil jij mij toestaan om jou van binnenuit, van dag tot dag, te transformeren, mij, mijn werk te laten doen in jouw hart, in jouw leven, zodat alles langzaam maar zeker verandert naar dat beeld van je meester. Zodat je gaat lijken op mij. Dat is de vraag die ik neerleg. En als jij zegt, ja, dat wil ik. Ik wil met Jezus zijn, om van Hem te leren, hoe ik zoals Hem kan worden. Wil je dan eens gaan staan? Gewoon op de plek waar je op dit moment zit. Wil je eens gaan staan? Dankjewel. Dankjewel. Hier staat een schaapskudde, hè? Een schaapskudde. We gaan zo weer blaten. Dat heet aanbidden in de kerk. Heet dat? Nee hoor. Maar hier staat een schaapskudde. Echt waar, dit is het beeld. Je bent geen ezel, je bent geen pakdier, je bent geen lastdier. Je bent een schaap. En vandaag is de Heer Jezus hier. En Hij zegt, mag ik jou dragen? Van moment tot moment zullen we het samen doen. Je mag je ogen sluiten. Dan wil ik een zegen over je uitspreken. Dan wil ik bidden ook op dit moment dat de Heilige Geest van God binnenkomt in ons hart, in onze situatie. Jezus, Hij is niet alleen voor de doorbraakmomenten. Hij is er ook in de procesmomenten. En Jezus, goede herder, hier zijn wij deze ochtend. We hebben gehoord, u bent erbij. En u nodigt uit. U zegt, kom tot mij. Het begint met komen. En Jezus, zoals we hier staan, zeggen wij massaal met één stem tegen u. Jezus, hier zijn wij. Wij zijn uw schapen. En u bent de herder. We zijn uw leerlingen. En u bent de rabbi, u bent de leermeester. En ik bid voor mijn broer, voor mijn zus die hier staat. En ik bid dat u op dit moment met een bovennatuurlijke, hemelse shalom binnenkomt. In het hart en in de gedachten van mijn broer en mijn zus. Dat u uzelf opnieuw introduceert aan hem, aan haar. Dat er een moment plaatsvindt van hernieuwde kennismaking waar we opnieuw zeggen, ja Jezus, ik wil u volgen. Waar u ook gaat. Leer mij Jezus het lichte leven waarin ik word gedragen door de Vader. Help mij ook in mijn toewijding aan u. Help me met momenten van stilte, van afzondering, van gebed. Van vasten, van gemeenschap, van bijbelstudie. Help me om het te doen, Jezus, niet vanuit een slaafse gehoorzaamheid, maar vanuit een vriendschappelijk verlangen. Om u te leren kennen, Jezus, en te delen in uw leven. Zie je, de enige keer dat Jezus in alle evangelieën het eeuwige leven definieert, is in Johannes 17, vers 3, waar Jezus zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En Jezus, wij willen u kennen en wij willen de Vader kennen. Wij willen door u, Jezus, door de deur, de schaapskooi binnengaan. We willen ingaan en uitgaan en wij de grond vinden. Wij willen voedsel. Niet het voedsel dat de wereld ons aanreikt. Wat zit in identiteit, wat zit in wat je hebt, wat zit in wat je doet. Wij willen het echte leven, Jezus, vanuit verbondenheid met u. En Heilige Geest van God, ik bid zo dat u op dit moment en ook door de aanbidding heen, dat u de rijen doorgaat. En dat u binnenkomt in onze harten. Jezus, neem ons, kneed ons, vul ons, verander ons en wandel met ons mee. Amen.